Er zijn mensen hier die altijd op een bepaalde plek zitten, nu op een andere plek zijn neergestreken. En die zitten de moeite te doen om even te zeggen, ik ben er wel hoor. Fijn, fijn om jullie te ontmoeten. Er is een serie hier over die bijzondere uitdrukkingen in het Oude Testament, waar de naam Yahweh gekoppeld is aan wat anders. En vanavond is dat Yahweh Shama, of de Heere is al daar. Hij is erbij, of hij is er. Hij is het centrum van dit alles. Ik ga een klein stukje met u lezen uit de Bijbel, uit Ezechiël, want daar komt die uitdrukking voor. Ezechiël 48, dat is het laatste hoofdstuk van dat bijzondere Bijbelboek. 48. Ezechiël 48. Vers 30, het laatste hoofdstuk Ezechiël 48 dus. Vers 30. Dit zijn de uitgangen van de stad. Aan de noordzijde is de maat 45, 100 L. De poorten van de stad zullen overeenkomstig de namen zijn van de stammen van Israël. Drie poorten naar het noorden. Eén Rubenpoort, één Judapoort, één Levipoort. En naar de oostzijde is de maat 4500 L. Met drie poorten, namelijk één Jozefpoort, één Benjaminpoort, één Damdanpoort. De zuidzijde, de maat is 4500 L. Met drie poorten, één de Simeonpoort, een de Issacharpoort en een de Zebulonpoort. De westzijde, 4500 L, met drie bijbehorende poorten, een de Gadpoort, een de Azerpoort en een de Naftalipoort. 18.000 L rondom. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn Yahweh Shama, de Heere is al daar. Dat is dus een van die bijzondere uitdrukkingen waar we het hele seizoen al naar kijken. En dit is in het laatste hoofdstuk van het boek Ezechiël. En dat is boeiend, broeders en zusters, beste vrienden. Het is niet boeiend omdat er een bepaalde vent iets over zegt, want dat bedoel ik eigenlijk niet. Wat ik wel bedoel is dat dit bijzondere Bijbelboek u heel veel vertelt. En ik hoop ook dat het een beetje gaat landen. Ezechiël, u weet het nog, was met de ballingen bij een rivier, de Kebar of Kebar, en zat daar verstoten uit Jeruzalem met een groot aantal mensen om hem heen. De verwoesting van Jeruzalem is al omschreven in het boek Jeremia. Het ging niet goed met Jeremia en Jeremia's tijd met Jeruzalem. Jeremia schrijft op een bepaalde dag dat Nebukadnezar daar omheen ligt met zijn legers. Dat ze een opening forceren in de muur. En dat door die opening de vorsten van Babel binnenkomen. U vindt dit in hoofdstuk 39 van Jeremia. En dat die vorsten bij de binnenpoort, dus ergens in het centrum was nog een poort, die wordt verder nooit genoemd, maar daar wel. Daar hebben die vorsten in het midden bij de binnenpoort een plekje veroverd. En daar zaten de generaals, dus degenen die het feitelijke werk deden. Daar zat de hofmaarschalk, maar ook degene die over de hofhouding stond. Wat hij daar deed, weet ik echt niet. Ik denk niet de broeken van de soldaten oppersen of zo. Dus er zal wel iets anders zijn, misschien de voedselvoorziening. Het is een beetje vreemd dat die meneer van de hofhouding daar ook zit. Maar er zit ook iemand die dan de rab mag genoemd worden in deze herziene statenvertaling. En iedereen denkt, nou, wat dat voor een figuur is, heb ik nooit van gehoord. Bij het leger hadden we van alles, De meesten hadden één taak en dat was zich verdekt op te stellen. Lukte aardig. Maar de rap mag. Nee, dat was nieuw. Het was voor mij ook even nieuw. Ik wilde graag weten wat het was. Je zoekt. Je zoekt. Je vraagt. Je zoekt. Je bidt. En het is duidelijk geworden. Het woord rab is echt gelieerd aan het woord rabbi. Of rabbijn, zo u wilt. Maar rabbi, leraar, meester, onderwijzer. Dat begrijpen we. En dat woord mag is een afkorting van magie. Dat blijkt echt zo te zijn. Wie daar binnenkwam op dat moment was dus de leraar van de magie. Nou, als die de stad van God binnenkomt, berg je dan maar. Berg je dan maar. En dat is eigenlijk al typerend. Zo ging het toen. Kort daarna, in diezelfde periode, zijn de muren geslecht, is Jeruzalem overwonnen en zijn de mensen weggevoerd. En Jeremia is de enige profeet die in die tijd nog aanwezig was in de stad en hiervan getuige is geweest. Jeremia schrijft daarover. Men zegt ook dat er een periode van 70 jaar zou komen van ballingschap. Dat de mensen uit Babel zouden wegtrekken, weggevoerd worden. En dat blijkt ook uit het boek Jeremia. En dat ze in Babel hun verblijf zullen hebben 70 lange jaren. En behalve de vluchtelingen die je dan al tegenkomt, of de weggevoerden die je al tegenkomt in het boek Daniel, dus Daniel en zijn vrienden, die zijn ook uit Jeruzalem gehaald, als een speciaal gezelschap. En de mensen die in de tijd van Jeremia, dat wil zeggen, finaal werden weggevoerd, is iets daarvoor nog een groep weggevoerd, en dat is een groep onder leiding van Ezechiël. Ezechiël in zijn tijd wist dat de stad nog bestond, maar hij maakt melding van het feit dat de stad op een bepaalde dag gevallen is. Ezechia kon alleen maar iets zeggen als de Heer hem een woord gaf, dan werd zijn tong losgemaakt. Lijkt wel de vader van Johannes de Doper. Maar hij kon alleen maar iets zeggen als de Heer hem iets gaf. En toen werd zijn tong weer losgemaakt, want de stad was gevallen. Die hele tijd daarvoor, dus een soort aanloop naar dat cruciale moment, heeft Ezechiël niets kunnen zeggen, behalve als de Heere hem opdracht gaf, dit moet je gaan zeggen. Dat is heel apart, dat een profeet zo wordt ingezet. De meeste profeten babbelen, praten alles aan elkaar. Ik ken er een paar. Ik bedoel niet iets negatiefs te zeggen, maar het is zo moeilijk om je mond te houden. En dat gebeurde toen. Ezechiël heeft daar gezeten en heeft visioenen gezien. Heeft iets moeten uitbeelden hoe dat ging. Hij heeft met een pak van een balling gelopen. Hij heeft 390 dagen op zijn linkerzij gelegen vanwege de gruweldaden van Israël. En ook nog op zijn rechterzij gelegen vanwege de gruweldaden van de twee stammen. Het is enorm. Hij heeft aan den lijve ondervonden wat het wil zeggen dat Jeruzalem viel. En heel precies is dat misschien wel op het moment dat 's morgens de Heere tot Ezechiël sprak. En de Heere zegt: de wellust van mijn ogen is weggenomen door een plotselinge slag. Des avonds stierf mijn vrouw. Hij voelde wat God voelde. Dat is heel ingrijpend. Dus niet een kwestie van, ik moet een boodschap doorgeven en ik moet zeggen wat de Heer zegt. Maar hij voelde dat ook emotioneel, zal ik maar zeggen. Zijn vrouw stierf tijdens die profetie. Ezechiël. Nu krijgt Ezechiël in het 25ste jaar van hun ballingschap, nog niet 70, hè? Ik wil het even klemtonen. Dus die ballingschap zou 70 jaren duren. En het heeft ook 70 jaar geduurd. Toen kregen ze toestemming om terug te keren. Door Kores, de pers, werd toestemming verleend om terug te keren naar Jeruzalem. Daniel maakt daar melding van, maar ook Ezechiël. Maar 25 jaar van ballingschap waren voorbij. Ze waren nog niet op de helft. Ze zaten daar nog middenin. En Jeruzalem was stuk. Er was niets meer over. De tempel was kapot. De heerlijkheid van God, de Shechina, die wolk van glorie, die er was toen de tempel geopend werd. Salomo's opening van de tempel. Die wolk van glorie was weggetrokken in oostelijke richting. Was nooit teruggekomen nog. Er zouden dus nog 45 jaar van ballingschap volgen. Wil ik nu een beetje rekenles gaan geven? Nee, ik wil alleen iets duidelijk maken. En dat is dat toen de 25 jaar van ballingschap voorbij waren, en er nog een hele tijd zou komen, Ezechiël de profetie krijgt, de boodschap van de Heere krijgt, die u vanavond samen met mij gelezen hebt. En dat begint in hoofdstuk 40. Daar vindt u ook die datering in het 25e jaar van onze ballingschap. Dan begint er een profetie over een nieuwe tempel, over het gebied, over een altaar. Ik ga heel stukken overspringen. Over een beek van glorie, van zegen uit die tempel ontspringend. Maar u vindt daar ook in hoofdstuk 43 de terugkeer van de Shechina, de terugkeer van de gloriewagen van God. En u vindt, wat ons betreft vanavond, de stad terug. Zo zal de stad daar liggen. In het vierkant, 12 poorten, 12 namen van de 12 zonen van Jacob aan de poorten. En de Heere is daar. Dat was niet dat wat op dat moment gebeurde. Dat was toezegging van de Heere. Dit was een belofte, een profetie over wat nog zou komen. En nog een keer, dat moest nog 45 jaar duren. En toen kwam pas het hele prille begin van een terugkeer. Toen moest die tempel van na de ballingschap nog gebouwd worden van Ezra en Nehemia. Dat is toen gebeurd. En het ging helemaal niet zo goed. Nog sterker, toen kwam nog de periode dat ze de Heer Jezus uit die tempel gooiden. Toen kwam nog de periode dat ze verstrooid zouden worden. Nog steeds. En toch een profetie ver over alles heen naar de toekomst. Dit is het duizendjarig vrederijk. Daar spreken we nu over. Ezechiël zag toen in de meest nare periode die je maar kunt bedenken... Waarin Jeruzalem kapot was, waarin de tempel verwoest was, waarin de tempeldienst niet bestond, waarin er geen zegenstroom was, er geen glorie van God was, er eigenlijk niets meer was. En toch mag hij iets zien van wat nog gaat komen, want de Heere heeft zich voorgenomen om daar te zijn. En dat geeft die profetie wel een behoorlijk stukje glans, vind ik. Een behoorlijk stukje impact, inhoud. En dat wil ik graag met u doornemen. En dat wil ik vergelijken met uw en mijn eigen situatie. We hadden een gesprek nog niet zoveel minuten geleden over van alles. En iets wat me heel erg hoog zat, dat heb ik gedeeld. Mijn zorg heb ik gedeeld en daar word je verdrietig van. Dan kun je wel op janken. En dan kun je eindeloos bezig blijven met de zorg. Zo was het ook een beetje. En toch, zo blijft het niet. Als ik me Ezechiël voorstel, te midden van de ballingen, in een vluchtelingenkamp. Nou, we weten nu ongeveer hoe een vluchtelingenkamp eruit ziet en wat er zich allemaal voordoet. U hebt de beelden op uw televisie. Van een andere vluchtelingenkamp, uiteraard. Maar goed, zo ongeveer. Is gebrek aan van alles, geen zekerheid, geen blijdschap, alleen maar kommer en kwel. wat gaat gebeuren? En dan ineens komt een profeet naar je toe. Ik zal je wat vertellen. Ik heb een profetie gehad over wat er gaat komen. Nou, je zou op het puntje van je stoel, als je die al hebt, maar je zou op het puntje van je stoel gaan zitten en zeggen: Heer, maar dat wil ik wel meemaken. Ik wil wel eens meemaken wat er nog gaat komen. Wat zag u dan, Ezechiël? Wat heb u gezien? En dan gaat hij onthullen wat hij allemaal gezien heeft. De vijand is verslagen in hoofdstuk 38, 39. En God zegt: ik maak een nieuw begin met jullie. Ik ga opnieuw beginnen met jullie. En dan krijgt die prachtige, prachtige reeks van profetieën van hoofdstuk 40, 41 tot en met 48. 40 tot en met 48, het laatste stukje van dit bijzondere Bijbelboek. Dat krijgt inhoud, dat krijgt een glans waar je naar verlangt. Ik weet niet hoe jij vandaag staat en waar je zit. Ik weet niet of de berichten die gaan over een kerkscheuring je bereikt hebben. Of over gedoe onderling. Of over gehakketak. Of over verschil in leer. En over alle mogelijke dingen. We zitten daar middenin. De ene problemen, het ene probleem is nog niet aangekondigd. Of het tweede is er al. Ik heb een paar dingen gedeeld vanavond, dat zal ik niet doen met u, dat vind ik niet goed. Maar ik was wel blij dat ik het even kwijt kon. Maar ik ben ook blij dat ik kan zeggen dat de Heere jou en mij zegt, weet je wat er komt? Ik zal het je vertellen. Ik ga het je meedelen. In het boek Ezechiël gaat het eigenlijk over twee dingen, over een vrouw en over een stad. Die vrouw vindt u in hoofdstuk 16 al. Weet je wel, die vrouw die totaal onaanzienlijk was, waar niemand enige aandacht aan had besteed. Maar toen hij voorbij kwam, toen werd er van die vrouw een schitterende koningin gemaakt. Hoofdstuk 16. Die vrouw die kiest een andere route, die kiest andere goden, die kiest nou ja, iets voor zichzelf. Er blijft dus eigenlijk van de schoonheid van die vrouw, van het prachtige van die bruid, blijft niets over. En de stad, ja, die stad ligt in puin, dat is helemaal een zootje. Daar is helemaal niks meer van over. Er wonen misschien nog een paar arme lui, dat zegt Jeremia, de armen bleven daar wonen. Die mochten daar nog wel een beetje rondsnuffelen. Maar de rest was weg. En wat echt inhoud gaf aan die stad, namelijk de tempel, de plek waar de Heere woonde, waar hij zijn verblijf had, die was verwoest. En het altaar stond er niet meer, was ook weg. Was weggevoerd. Zegt men naar Babel. Wat een beetje waarde had, koper of ijzer of goud of zilver, dat werd weggeroofd. Oorlogsbuit. En in die tijd leven wij nu. We zien de vrouw, de bruid. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Daar was hij mee bezig. Hij was bezig met de verloving. En hij was bezig met, en hij komt hoor, die bruidegom komt, die gaat je halen en die gaat je brengen daar waar hij zelf plaats heeft bereid. En daar zal de bruiloft plaatsvinden. Er zijn hier ook mensen die verlangen naar een bepaalde datum met mij, want dan is er een bruiloft. Amen. Fijn voor je. Schitterend. Maar de Bijbel zegt dat als het om het geestelijk leven gaat, Paulus zegt, ik heb jullie eigenlijk voorbereid, ik heb jullie die richting opgestuurd, ik wilde die verloving al wel proeven, ik wilde dit meemaken. Maar de feitelijke bruiloft moest nog komen. Efeziërs hoofdstuk 5. Schitterend. En de stad Gods die uit de hemel neerdaalt, als een bruid die voor haar man versierd is. Oh ja, die stad. Ja, nee, daar hapert wel het een en het ander aan. Daar zijn nog wel eens wat reparatieklusjes te doen. Nou, dat klopt. U en ik. En vrouw en stad. Ik kan het niet helpen, het is echt zo. Toekomst Israël, een vrouw en een stad. Ja. Is Israël dan toch de bruid of is de gemeente dan de bruid? Ja, dat is een prachtige discussie. Daar kun je 12 jaar over doen en dan heb je een kerkscheuring en dan kun je opnieuw beginnen. En dan krijg je die discussie nog een keer. Dat is gewoon zo, dat is al lang geweest. God noemt Israël zijn vrouw. Hoort u het goed? Dat is niet de bruid van het lam, dat is niet hetzelfde. Dat is natuurlijk een beetje raar om te zeggen. Ja, heeft God dan twee vrouwen? Nou, misschien wel, Jacob en Lea. Jacob had ook twee, Lea en Rachel. Maar gaat het om lichamelijke dingen? Gaat het om seksueel? Natuurlijk niet. Zou God zijn liefde, zijn bijzondere liefde niet geschonken hebben aan Israël? Jazeker. Dat doet hij nog. En hij treurt. Want die vrouw die heeft andere goden, heeft andere minnaars gekozen. Zegt de Bijbel hoor. Overspel in de Bijbel is heel vaak andere goden dienen. Israël heeft dat gedaan. Direct al vrij vlug na Salomo's begintijd is dat al begonnen en dat is doorgegaan. Is dat in de gemeente anders? Nou, u weet het. Is dat wat we vandaag kerk noemen, de kerk in Nederland, het christelijk getuigenis, is dat allemaal bruid? Is het allemaal jubel voor hem, voor de bruidegom? Wel, nee. We jubelen meer om de sterren die het kruis door Enschede gedragen hebben. Die zongen hun eigen songs. Die hadden het niet meer over het lam, die hadden het niet meer over... Ik ben een beetje kattig hoor, een beetje naar. Maar ik ben zo bang dat de duivel zijn wisseltruc weer gebeurt. Hij heeft altijd wisseltrucs. De tafels van de wisselaars worden door de Heer Jezus omgekeerd. Nou, het stikt van de wisselaars. Genesis 1, schepping, kan niet meer. Nou, daar kun je toch wel nagaan. Dat kan toch niet? Evolutie. Nou, je levert de schepping en je krijgt evolutie terug. Nou, één grote warboel. Onduidelijkheid en niemand weet precies wat zit. Ook niet waar het begon. Ik weet één ding. Ook al zouden ze gelijk hebben van met zoveel miljard jaren. Was daarvoor al een moment dat God mij uitkoos. Maakt me niks uit hoor. Het maakt me wel wat uit. Ik geloof absoluut in de schepping die in 7 dagen plaats heeft gevonden. Dus daarover wil ik geen twijfel. Maar stel dat het 7 miljard jaar is dan nog. U bent uitgekozen van voor de grondlegging van de wereld. U, als u gelooft in de Heer Jezus, bent u buitengewoon gezegend. Bent u buitengewoon. God heeft u gezien voor er iets was. En hij wilde u als een geschenk geven aan de Heer Jezus. Als een bijzonder cadeau aan de Heer Jezus. Dat is God, dat is mijn vader. Gegeven aan de Heer Jezus. Nee, wij kunnen wat dat betreft een parallel trekken in deze geschiedenis van Ezechiël beschreven en met onze tijd. Wie verlangt er nog naar de komst van de Heer Jezus? En wat is er nog over van het getuigenis van God op aarde dat het een stad zou zijn? Een lichtstad met parelen poorten? Ja, dat zingen, dat gaat wel aardig, leuk liedje. Het is niet eens misschien helemaal kosher, er zitten ook nog wel een paar kanttekeningen bij. Maar dat wil nog wel. Maar is de gemeente een getuigenis? Of zeggen de buren, nou, daar hebben ze altijd ruzie. Ze bakkeleien al over een liedboek. Ja, of je nou psalmen moet zingen, of gezangen moet zingen, of je nu glorieklokken moet zingen, of Johannes de Heer moet zingen, of opwerking moet zingen. Oh, ja, is ook zo. En zou nu iemand nu zo verstandig zijn, nou, we nemen ze allemaal mee, al die bundels. Ja, dat was zo'n rij, dan kom je met zo'n rij bundels de kerk binnen. En het was zo lastig voor de computer. Zit het er niet meer in onze computer? Ik ga een lied op en... Ja, nee, zit niet in onze computer. Nee, als het maar bij de Heer bekend is. Ik wil er niet tegen schoppen. Ik wil alleen maar zeggen dat wij aan het verschuiven zijn. Zondeval, dus de schepping is ingeleverd, zondeval... Nee, zijn we ook kwijt. We komen blanco op de wereld. Wat er nu geboren is, zijn blanco bladzijden. Oh ja. Nou, de Bijbel zegt het anders hoor. In zonde ontvangen en geboren. Oh. Ik kan doorgaan, maar u weet wat ik bedoel. Het werk van de Heer Jezus, het is allemaal ingewisseld. En nu is de kruisweg. Het lijdensgebeuren is ook ingewisseld. Daar hebben we nu Passion voor. We hadden al Matthäus Passion, maar dat ging nog tenminste de tekst volgen van Matthäus, of van Johannes, of van Lucas, of van Marcus. Daar had je tenminste nog wat. Had je nog body. Maar nu heb je helemaal geen body meer. Niks, nul. En nu is iemand die meeloopt, waarom loop je mee? En dan wordt dan van, ja, mijn tante is overleden. Oh ja, dat is een goed verhaal. Sorry. Dat hoor je toch? Je hebt allemaal aan de buis gekluist. Oh, u natuurlijk niet. Nee. U wist dit allemaal al. Nou, zeg dat dan gelijk. Maar ik wil alleen maar iets duiden. Vandaag zitten we midden in de problematiek. Middenin. En dat is misschien nog vaag. Dit is nog een beetje onduidelijk. Over welk lied, over welke vertaling, over hoe moet het nu met de formuleringen. Wat hebben we als liturgie overgenomen? Is het wel vastgelegd? Is het wel gesanctioneerd? En hebben we wel een voorganger die gediplomeerd is aan Universiteit A, B, C, D, E? Hoe gaat het dan? We zitten midden in de problematiek. Maar gaat het nog over de Heer Jezus eigenlijk? Of hebben we alles al ingeleverd? Hebben de wisselaars hun winst behaald? Want bij wisselen is er maar één die verdient, hoor. Dat is die vent die daar achter die tafel zit. Dat was al bij de grenswisselkantoren toen u uw gulden ging inwisselen en dat een paar Duitse marken vandaan haalde. En dat is gewoon zo gebleven. Dat is nog zo. En nu wil ik terug. Ik wil dat u vanavond u gaat realiseren dat uw hoop, uw toekomst niet hier is. En als je vandaag zegt dat de Heer Jezus vandaag kan komen, ben je ook weer zo'n halve garen. Die staan in de hemel te staren of die er al aankomt. Die is toch niet nuchter, is toch niet normaal? Dat kan toch helemaal niet? Grote verdrukking, ach, dat gezeur hebben ze al eeuwen over gepraat. Opname van de gemeente hebben we weggeschrapt. Ik ben een beetje kattig, een beetje te fel misschien, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat we in een tijd leven waarvan we zeggen, nou, eigenlijk zitten we met Ezechiël met de puinhopen van het hele geestelijk leven. Daar zitten we dan. Dat is het christelijk getuigenis. Dat was het getuigenis van God op aarde. Jeruzalem, de stad, de tempel, daar waren de priesters, daar was de Heere God aanwezig, daar woonde hij. Maar dat is niet meer zo. We zijn ongelooflijk veel kwijtgeraakt. Ingewisseld. Voor niks. Onze kinderen weten meer van Suske en Wiske dan van de Bijbel. I'm sorry. Maar jij dan? Interesseert het je nog hoe het straks zal zijn? Zou de Heer jou, Ezechiël, kunnen sturen? Tegen jou, weet je, God maakt een ommekeer in jullie leven. Hij gaat geweldige dingen doen. Hij gaat met jullie aan de slag. Ook al heb je het verknald, ook al heb je zelf een stukje schuld daarin. Je staat niet helemaal straffeloos, niet helemaal schuldig. Maar God gaat met jou iets bijzonders doen. En hij gaat je halen. Hoor je het goed? Hij gaat je halen. Hij brengt ons. Ja, dat kun je ook wel niet meer. Dat kun je zelfs in de evangelische wereld niet meer vertellen. Dat de opname van de gemeente misschien vanavond plaats zal vinden. Dat kan al niet meer. En we hebben tegenwoordig ook al een boek. Nee, als het gebeurt, dan is het oktober. Oh ja, nou dan kun je dus in mei en juni rustig met vakantie gaan, maar dat gebeurt toch niet. Nou, dan gaat hij weer. Ook weer zo'n wisseldruk. Ik vind het. Sorry dat ik het te fel zeg. Maar ik vind het zo. Wegzakken. Langzaam maar zeker zijn we alles kwijt. En we kijken niet meer naar de Heer Jezus. We kijken niet meer naar wat hij gaat doen. Hij zegt, ik kom spoedig. En de geest en de bruid zeggen, oh, de Heilige Geest ook? Ja, die zijn we ook kwijt. Dat is alleen maar goed voor genezingsdiensten. Ja, dan hebben we dat nog even nodig. Ik ben weer te fel. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er veel dingen aan de hand zijn vandaag. En we moeten dus terug. En we moeten echt gaan zeggen. En de geest en de bruid, dus de gemeente en de Heilige Geest zeggen, kom Heer Jezus. Dat is niet in oktober, dat is vandaag. Dit is een must. En vanaf het moment dat je gaat zien dat de Heer Jezus jou gaat halen en jou gaat brengen en jou voor zich plaatst, als een reine maag zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Ja, hoort u het? Dat doet hij, hè? Niet jij, niet jouw trouw, niet jouw bijbelkennis, niet jouw goede gemeente of je goede vertaling of je goed liedboekje. Nee, hij doet het. Hij zorgt ervoor dat je vlekkeloos voor hem staat, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Doet hij. Daar sta je dan. En hij geeft je een nieuwe jurk. In het smetteloze kleed. Dat prachtige, één couplet ken ik van een lied die zegt, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Aha, in zijn jurk. Ja, precies. Isaac heeft al een jurk op pad gestuurd, sorry hoor, met de knecht van Abraham, waarschijnlijk Elimelech, maar laat me lopen. heeft een hele koffer met jurken meegegeven. En toen trok ze hem aan. Toen ze zei, ik zal gaan of ik ga trekken. Toen trok ze daar de jurk aan. Toen kwam ze in die jurk gekleed in de richting van door de knecht geleid. Door de Heilige Geest geleid. Echt waar. Isaac ging halverwege en zij ging die kant op. Ze hebben elkaar niet ontmoet daar ergens in Hebron. Maar halverwege bij de put Lachairoi, de bron van de levende die zich openbaart. Dat betekent dat hele mooie naam. En daar hebben ze elkaar ontmoet. Something in between. Weet je wel, de ontmoeting in de lucht. U mag het pakken. Het ligt er eigenlijk bovenop. We gaan naar hem. En hij brengt ons daar waar hij zelf is. Wat een dag zal dat zijn, zingt een lied. Maar dan gaat het over ons. Maar wat een dag is dat voor hem. Het is een hele bijzondere dag dat hij zijn bruid, zal ik het zeggen, zijn Eva, zijn Asnat van Jozef, zijn Rebecca bij zich brengt. En in de tent van Sarah brengt. Niet in de tent van Hagar, die stond ook leeg toen. Maar Hagar is slavernij. Dan moet je weer wat voor doen. De tent van Isaac, dat is vrij. Dat is onze moeder. Daar. Daar word je gebracht. Nu ga ik een tekst uit Hooglied. Hebben we hier een keer behandeld. Ooit een paar jaar terug. De bruidegom voerde mij in zijn vertrekken. Hooglied 1. In Hooglied 2 staat, kom bij mij, ik wil je graag zien, ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen, kom, kom. In Hooglied 1 voert hij ons in zijn vertrekken. Dan zegt hij tegen mij, kom maar daartoe. Ik zei, eerst eens het vaderhuis laten zien. Je hebt er vaak iets over gehoord, maar ik wil je nu laten zien wat het eigenlijk is. Dit was al voor die mensen over evolutie begonnen te zeuren. Toen was het vaderhuis er al. Dat is al voor de schepping. Ik kan me niet zoveel schelen hoe lang het geduurd heeft. Maar toch, dit was daarvoor. De eeuwigheid. Hier woonden wij, zegt de Heer Jezus. Ja, wie zijn wij dan? Nou, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hier woonden wij. Engelen zijn hier niet geweest, nee, die zitten in de hemel. Dat is geen beroerde plek, dat bedoel ik niet, maar die zitten niet hier. Ik zeg het zo, misschien zo cru mogelijk om het helder te krijgen. Maar hier waren wij met z'n drieën. En hier hebben wij destijds over jou gepraat daartoe. Het is wel een tijdje terug, maar mijn geheugen is nog perfect. Geen dementie, geen Alzheimer, nee, ik weet het nog heel precies. We hebben het over jou gehad. Heel persoonlijk. Ik kan er nog blijven worden. Dat ze daar, toen, over mij gehad hebben. Durf je hetzelfde te zeggen? Dat geldt ook voor jou. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, geldt het ook voor jou. Ze hebben het daar, toen al, voor de stofdeeltjes waren. Voordat überhaupt iets bestond. Ook voordat iets mis zou kunnen gaan. Toen hebben ze het over jou, hebben ze het over ons gehad. En toen heeft de vader gezegd, geliefde zoon, ik ga invullen. Ik weet, dat is loeigevaarlijk. Maar geliefde zoon, ik wil toch graag dat je even gezeld wordt van een bruid, van een vrouw. En ik ga je die vrouw geven. Ik zorg ervoor dat je hem krijgt. Zoals Abraham, de vader, de knecht uitstuurde om voor zijn zoon een vrouw te zoeken. Past ook niet meer in onze tijd, dat doen we zelf wel, pa. Daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Nou, stel je voor dat je dat doet tegenwoordig. Poef. Nou, waar zou je dan heen moeten gaan? De zoon zoekt het misschien wel bij de disco en jij zoekt het in de kerk of zo. Nee, even freewheelen, maar laat maar weer los. Maar Abraham zorgde ervoor dat Isaac een vrouw kreeg. Dat is niet zo vreemd, want de vader zou ervoor zorgen dat de zoon niet alleen bleef. Dat hij een vrouw zou krijgen. En dat is gebeurd. En jij en ik gaan naar hem. En als we daar in het Vaderhuis onze eigen plek gevonden hebben, waar we altijd mogen zijn, schitterend, schitterend. Alle kleurrijkheid die de schepping vandaag de dag eventjes weer laat zien, omdat het voorjaar is. Je vindt het daar terug. Alle mooie muziek die je misschien beluisterd hebt in de lijdenstijd. Schitterende muziek, schitterend, harmonieus, prachtig. Ja, u hoort het misschien van anderen, maar ik vind het zo magistraal. Daar. Het is schitterend daar. En dan zegt de Heer Jezus misschien tegen je, dan gaan we ook even in de hemel kijken. Oh, ik dacht dat ik er al was. Ja, hier blijf je ook. Want de hemel bestaat ook, daar zijn de engelen. Daar is de troon. Die heb ik geschapen later. Ja, dat is iets later gebeurd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar voor de hemel er was, heeft God jou al gezien en bestond het Vaderhuis. Schepping hoort, bij de schepping hoort de hemel. Jij bent eerder gezien dan de schepping werd. Voor Abraham werd, ben ik, zei de Heer Jezus. Hoort u het hem zeggen? Dat zijn moeilijke teksten, maar dat zegt wel dit. En dan kom je daar in de hemel en daar staat een troon in de hemel. Nou, ik kan ongeveer zeggen hoe het gaat, ik kan het bijna letterlijk voorlezen. Openbaring 5. Deur geopend in de hemel. Een troon in de hemel. En er zat ook iemand in die troon. Wie was dat? God zelf. En iets later wordt alles aan de kant geschoven. En dan blijkt ineens het lam het middelpunt te zijn van en de troon en de levende wezens. Dus dat zijn de engelen, de cherubijnen en de oudsten te midden van dat alles een lam staan als geslacht. Ik wil niet verder gaan in details, maar het is alleen maar zinvol om eens een keer echt te zien wie je nu eigenlijk bent. En dan komt er een moment, als de oordelen weg zijn, dat de Heer Jezus zegt tegen ons, tegen jou en mij. En nu gaan we terug. Nu gaan we weer naar de aarde. Als een stad. Jij, geliefde bruid, je wordt gezien als een stad. Parelen, poorten, ja, fundamenten van de stad. De 12 apostelen van het Lam. Bij de deuren, daar staan inderdaad de namen van de zonen van Jacob, de stammen van Israël. Want het heil is uit de Joden. Dat laat God zeggen en zien. Altijd. Houd nooit op. Maar het fundament van die stad, dat is niet Israël. Dat is echt niet zo. U bent heel anders. U was er al voor Israël werd. Het fundament van de stad, dat zijn de apostelen van het Lam. Schitterende stad. Zon en maan en zo niet nodig. God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Straten van goud. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Je hoeft je fiets niet meer in te ruilen voor een e-bike of zo. Niet meer nodig. Daar gaat het gebeuren. Daar komt een stad uit de hemel als een bruid voor haar man versierd. Dat betekent dat men op aarde zegt, maar wie de bruid heeft... Ja, maar dat moet de bruidegom zijn. Dat zei Johannes de Doper ook al. Maar dit is nu precies. Als je dat ziet, ja, maar wie is dan de bruidegom? En dit komt uit de hemel. Dit is een gigantische kubus. Echt daar, de maten staan erbij van 20 keer gezegd hier. Van hier tot Madrid ongeveer. En dan in het vierkant, maar dan ook nog even hoog. Dus ook nog een kubusvorm. Onvoorstelbare heerlijkheid. Eén complete schittering. Dat komt uit de hemel. Dat ben jij. Nou, even terug. Als ik eindeloos blijf staren naar wat er vandaag niet goed gaat, dan heb ik stof genoeg. Dan kun je janken, dan kun je bidden en dan kun je 20 gebedsbijeenkomsten gaan beleggen, want het houdt niet op. Het blijft doorgaan. Het is een soort virus, een soort splijtswam en er komt geen eind aan. Heer, ontferm u over ons. Heer, verlos ons. Heer, u weet dat van die kant gevaar draait. Heer, u weet hoe het daar gaat. U weet hoe de zaak versnipperd is. Hoe de zaak weer gesplitst raakt. Voor de zoveelste keer. En stel nu eens dat je dat verhaal van zo pas voor je aandacht hebt. In je hart hebt, Heer. Wat een dag, hè. Jongen. Och, dat ik u nog heden zag. Och, dat ik nu vandaag nog iets van deze dingen zou mogen zien. Misschien vandaag de geest en de bruid zeggen: kom maar, Heer Jezus, gaan we in uw glorie, in uw heerlijkheid, daar gaan we dus in. Wat is nu het kenmerk van het huis van de Vader? De Heere is al daar. Dat is mijn tekst. Wat is het kenmerk van de hemel in het midden van de troon? De Heere is al daar. Wat is het kenmerk straks voor Israël als dit schitterende uit de hemel komt en boven het aardse Jeruzalem hangt? Nou, hier lazen we in Ezechiël van een aards Jeruzalem. En er komt uit de hemel een stad, vele malen groter, vele malen groter. Dus het overschaduwt niet alleen die stad, maar vele, veel meer dan alleen die stad. En ja, daar is de Heere ook. Je ziet alleen al in de maten iets van de zegen van de gemeente die vele malen hoger is dan de zegen van Israël. Vele malen overtreft de gemeentezegen de Israëlzegen. En als er vandaag mensen zijn dat we allemaal in Israël moeten gaan, u hebt het mis, mijn broers en zusters, als u dat gelooft. We moeten doen wat u hebt het mis, u moet hem hebben, u moet bij hem zijn. En u moet het over hem hebben, we moeten het over de Heer Jezus gaan hebben. We moeten van hem gaan zingen, niet meer over onszelf. Dacht u dat we dan nog gaan zeuren over wat we wel of niet aan brandstof hadden? Dus we konden nog net 12 kilometer rijden en dan maar hopen dat de brandstofmeter goed was. Nou, dat is voorbij. Het is voorbij, de tranen zijn weg. Alle tranen van je ogen afgewist. Het is over, het is echt voorbij, alles is voorbij. Het enige dat telt, dat is de Heer Jezus. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn toekomst. Want hij schittert daar, de Heer is al daar. Nu terug naar mijn hoofdstuk. Wat eigenlijk heb ik willen zeggen, dat dit voor Israël een even grote bemoediging is als het... Geen ik zo pas vertelde voor jou, maar dan in verbinding met de gemeente. Onze vooruitblikken, die zijn gericht op de Heer Jezus. We zullen hem zien. Hij is daar. Er is een gedicht ooit gemaakt, ik weet niet door wie. Nou, dit is dan, maar als u er niet bent, Heer Jezus, wat zou ik er dan moeten doen? Wat zou ik er dan zoeken? Wat zou er dan nog overblijven? Als u daar niet bent, ja, dan heb ik er ook niks. Maar wat zou je dan moeten zoeken vandaag als de Heer Jezus er niet is? Als de Heer Jezus van die twee of drie die in zijn naam bij elkaar zijn, zegt dat hij daar in het midden wil zijn. Ja, daar moet je dat niet gaan inwisselen. Maar we moeten er maar een goede spreker uitnodigen, want die kan tenminste wat zeggen. Nee, je moet hem hebben. Je moet helemaal niet een goede spreker niet hebben. Je moet hem hebben. Ik hoop dat u weer die wisseltruc ziet verschijnen. Bijna altijd, bijna altijd. Nu terug. Ezechia mag aan de ballingen vertellen. Weet je, het komt een tijd bij broeders, zusters, ik weet niet of hij dat zo gezegd heeft, dat alles anders is. Dat God een keer brengt, dat God het allemaal verandert. En dat er dan een moment gaat komen dat Jeruzalem weer een stad zal zijn. En dat de gloriewagen die Ezechia zelf gezien heeft, weet je wel, die mobiele troon, die prachtige omschrijving van, en daarboven de lazuursteen en daarboven iemand die daarop zat, die door engelen omhoog getild wordt met vuur eronder, dat die gloriewagen Jeruzalem naar binnen... Oh, jongen, wat een dag zal dat zijn, dat die gloriewagen Jeruzalem binnenrijdt. Je houdt het dan niet voor mogelijk. En er staat ook nog in, door welke poort? Ja, Oostpoort. En de vorst, die wordt mee naar binnen gedragen. En in die tijd gaat een tempel van grote klasse, van grote omvang weer functioneren. En in die tempel staat een altaar van enorme omvang. Zo'n altaar hebben ze nog nooit gehad. Zo hoog, zo groot, nog nooit. En daar zitten de priesters van Zadok helemaal op de bovenste trans. De skyline van Jeruzalem is compleet anders. Niet meer beheerst door islamitische heiligdommen, dat is nu zo. Maar dan door dat altaar. Dat is het. God heeft maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Exodus 20, dat is het altaar. Er is geen andere plek waar God zijn zegen kan uitspreken. Nergens anders. Niet op het Sint-Pietersplein in Rome. Alleen bij het altaar. Daar. Daar moet u zijn. Dat is het geheim. En u ziet de Heer Jezus. Nu. in een troon. Maar hij is ook het lam dat geslacht is. Het kruis van de Heer Jezus, het altaar aller tijden, dat is nu het symbool voor de gelovigen. En dan zien ze dat. Dan is daar een stad en daar in die stad een tempel. En in die tempel staat een altaar. En dat altaar is van enorme afmetingen. Daar zijn ze dagelijks bezig om de offers te brengen, de zonen van Zadok. En er ontstaat daar een zegenstroom. Die begint daar, Ezechiël 47. En die stroom me door en die gaan me door. Aan de weerskanten de boom des levens. En het middelpunt van die stroom is ook nog de boom des levens. Het hout des levens, het kruis. Het hout des levens. Vervloekt was een ieder die aan het hout hing. Maar dat hout, dat is alleen maar zegen. Dat gaat dan gebeuren. Ezechiël is met een boodschap bij de ballingen gekomen van grote troost. Je moet je voorstellen, je zit in een tentje, je hebt niks meer, helemaal niks. Al je vruchtbompjes en je koetjes en je kalfjes, die zijn, weet ik veel waar, maar je hebt niets meer, je bent daar. En dan komt de profeet en die gaat je vertellen wat wat anders. Weet je, God gaat zich weer over jou ontfermen. En God maakt een stad. En weet je wat het mooie en het meest kenmerkend is van die stad? De Heere is daar. Yahweh, Shammah. Hij is daar. Dat gaat dan waar worden. Jeruzalem beneden. Ik zou wel graag van boven willen kijken hoe ze het doen. Nou, ik krijg de kans. Ik ben speciaal uitgekozen om daar ooggetuige van te zijn. En jij ook. Als je gelooft in de Heer Jezus. De enige voorwaarde is, geloof je dat? Geloof je dat? Is dat nou zo moeilijk? Ja, we kunnen daar theoretisch over babbelen en we kunnen discussies beginnen, we kunnen conferenties beleggen. Maar dat is het enige wat ik vraag is, geloof je dat? Voor ieder die gelooft. Geloven in het volbrachte werk van de Heer betekent dat je daarbij zult zijn en dat je van bovenaf zult zien dit wat hier in Ezechiël 48 staat. Dat er dan een stad zal zijn met muren, met poorten. Ja, het hemelse Jeruzalem heeft ook poorten, maar daar staan engelen aan de poorten. Dat is een tikkertje beter, dat voelen we aan. Hè? Een engel die kan meer tegenhouden dan, dan een van ons. Duidelijk is dat op dat moment hier op aarde een stad zal zijn. Het begin van het duizendjarig vrederijk. En een tempel zal zijn. En dat de volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaan om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Ze zullen hun geschenken aanbieden daar. Dat gaat dan gebeuren. Voor Israël, super. Is dat ons voorland? Nou, niet helemaal. Dat heb ik willen schetsen, dat heb ik willen vertellen. Je bent en al eerder weg hier vandaan en je gaat met hem uit de hemel naar deze aarde komen. En nergens staat dat dat nieuwe Jeruzalem bij de hemel neerdalend op aarde komt. Nergens. Dat hangt daarboven, voor zover ik het kan zien en begrijpen. Als een soort Shechina, als een wolk van glorie, als een wolk van heerlijkheid. Boven de plek waar de Heere woont. Daar hangen wij daar. En de Heere is in die heilige stad. En de Heere is daar in die stad op aarde. Yahweh is alom tegenwoordig, want hij is daar. Weet u hoe mooi het is dat de Heer Jezus in jouw hart woont? Je kunt nu iets proeven van deze dingen. De Heilige Geest is, nadat je tot geloof kwam, in je lichaam gekomen. Heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt, zegt de Bijbel. Maar de Heer Jezus zegt, volgens de Colossensebrief, Colossense 1. Christus in u. De hoop van de heerlijkheid. En Johannes 14 zegt, als je doet wat ik graag wil, dan kom ik bij je. Ik zal mezelf aan jou openbaren. En de Vader. Nog twee teksten verder, Johannes 14, vers 23. En mijn vader en ik zullen woning bij jou maken. Hier. Dat is nu genieten van straks. Dat is Ezechiël die bij jou op bezoek komt en eigenlijk tegen je zegt, ik zal je eens wat vertellen wat er gaat gebeuren. En dit is Johannes die dit zei, Johannes 14, vers 21, Johannes 14, vers 23... En dat staat in het hoofdstuk van Johannes 14, vers 1. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat hoofdstuk, daar staat het in. Het ene is nog mooier dan het andere. U bent gezegend, buitengewoon gezegend. gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En het houdt niet op. Er komt geen eind aan. Het overweldigt je. Nou, maar als je het ziet, denk je, nou, maakt dan een klein stukje verschil dan? Zoveel troep los, is dat dan de moeite waard om daarover te praten? Als de discipelen rondstappen en zo, ze zien er iemand in de naam van de Heer Jezus demonen uitdrijven, dan hebben ze, dat kan wel niet, je bent helemaal niet van onze gemeente, je bent helemaal niet van onze club, dat kan niet, dat mag niet. En ze gaan naar de Heer Jezus toe en ze zeggen, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven, we hebben het hem verboden. En wat zegt de Heer Jezus dan? Als ze niet tegen mij zijn, zijn ze voor mij. Punt. Moest ik leren. Zijn ze tegen de Heer Jezus? Ik heb hele close vriendschap gehad met mensen die misschien aan de andere kant op zijn gegaan. En dan kun je zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Nee, dat klopt. Ik heb ook tegen een van mijn beste vrienden gezegd, ik kan niet met je meegaan die kant op. Maar ik weet dat hij de Heer Jezus toch wil dienen. Hij is voor de Heer Jezus. Amen. Als ze voor hem zijn, stop dan maar met de discussie. Dat zou een schitterende oplossing zijn in heel veel conflicten, denk ik. De vraag is namelijk of ze voor hem zijn. Niet voor onze club, niet voor onze traditie, voor onze voorouders, wat die allemaal zagen voor boekje A of nou ja, preekje C. Voor hem of tegen hem. Jij mag voor de Heer Jezus zijn. En ik wil dat ook graag zijn. Dat wil ik echt belijden, dat ik voor hem wil zijn. Kan ik het dan niet fout hebben? Ja, dat kan. Zou de Heer je dat dan ook willen duidelijk maken? Ja. Ja, dat doet hij ook. Vandaag of morgen wordt het duidelijk. Maar ik wil ook uitzien naar hem. De geest en de bruid zeggen, kom. Israël heeft een schitterende toekomst voor zich. Met een stad hier op aarde. En de Heer woont daar. En jij hebt een prachtige, schitterende toekomst voor je. En de Heer is daar. Jij hebt het Vaderhuis. Je hebt de hemel. Samen met hem die daar op de troon zit. Het lam op de troon. En jij bent erbij. Dank je wel, Heer Jezus, voor wat u hebt gedaan. Voor een geweldige zondaar zoals ik ben. U wilde mij loskomen, vrijmaken. U wilde mij redden. Dank u, Heer Jezus. Ik wil graag de Heer danken. Vader, we danken u dat we Ezechiël 48 een beetje dichterbij mochten krijgen. Dat we iets mochten proeven van uw plan. Van uw glorie, van uw heerlijkheid en van dat wat nog komt. We worden in beslag genomen door van alles wat misschien negatief is, wat verkeerd is. Een scheuring, een scheiding, een tweedracht, een splitsing. En, nou ja, allemaal hetzelfde. Dank u wel dat u boven alle dingen staat. Heer Jezus, we willen u samen aanlopen en samen vragen of we voor u zullen zijn. En het verlangen hebben om u te zien. Heer Jezus, we willen zo graag zien wie u bent. En we danken u voor de toekomst. We danken u voor de schitterende vooruitzichten van de gemeente. Ze zijn hier. Ze horen hier niet. Maar ze gaan op weg naar u, Heer Jezus. En ze worden binnenkort hier weggehaald. Als u zegt, kom, dan gaan we allemaal in één klap, in één keer naar u toe. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus de geliefden die ons voorgingen zullen er niet buiten staan. Die zullen voorop lopen en wij zullen volgen. En we gaan samen de Heer tegemoet in de lucht. Een ontmoeting zoals Isaac dat had met Rebecca. Een beetje ergens ertussenin. Dank u wel. Dat we dan door u, Heer Jezus, in het huis van de Vader worden gebracht. Dat we met u ook naar de hemel zullen gaan. En met u zelfs naar deze aarde zullen terugkeren als een stad. Als een bruid voor haar man versierd. We danken u voor al die vooruitzichten en die heerlijkheden. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u ook voor elkaar. Dat we dit hier al mogen beleven. We prijzen u. Amen.